Heilsgesund
ist in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen heeft, die trouw houdt tot in der Ewigkeit und die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is, en die was, en die komen zou. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 17, het derde en het vierde vers. Het evangelie naar Lucas, het zevende hoofdstuk, vanaf het 36e vers. En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten, en ingegaan zijnde in de fariseeënhuis zat hij aan. En die ene vrouw in de stad, welke in het onderrecht was, bestaande, datgene dat fariseerschheid aantrok, bracht in een albasten fles met zalf. En staande achter aan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste zijn voeten, en zalfde ze met de zalf. En de fariseeën die hem genoodschap zullen ziende, sprak bij zichzelf en zeggende, deze, indien hij een profeet waren, die zou wel weten wat een goedanige vrouw deze is, die hem aanraakt, want ze is een zondere. En Jezus antwoordende zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Jezus zeide, zeker schuld, heer, had twee schulden na. De ene was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schoot hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide, ik acht dat hij het is, wie het meeste kwijtgescholden is. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgebroken. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet achtergelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar gegeven, die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad, maar die weinig gegeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.
Verootmoedigend wij ons samen voor het aangezien dat hier en bidden hem om zijn zegen. Heere, wil u ons hart met eerbied vervullen, als wij naderen tot u, o grote God. We zijn in uw huis gekomen waar gij met de tegenwoordigheid uw geest zijt op een gans enige en zeer verheven wijze. Heere, dat we het bedenken zouden, dan zal ons hart beven met kinderlijk ontzag, wanneer we naderen tot de aanspraakplaats van uw heiligheid. Dan zal geen slaperigheid of onnadenkendheid of onverschilligheid meer in ons gevonden worden. Eenmaal waren er twee jongens die onbedacht voor uw aangezicht naderden, die tot uw troon kwamen en vergaten dat gij heilig zijt. Toen ging er een vuur uit van voor uw aangezicht en verteerde ze beide. Ge zijt nog dezelfde God. En al komen uw oordelen niet altijd op de daad van onze zonde, toch zijt u dezelfde God die geheiligd worden zal in degenen die tot u naderen. Maar Heere, vervul aan de andere kant ook ons schuldig en zondig hart met kinderlijk vertrouwen. Want hoe zullen we verwachten van u hebben als we u niet kennen, als we u niet vertrouwen, als we niet groot van u denken, als we alleen maar op onszelf zien. O, geef dat we door het geloof mogen naderen, dat altijd alleen put uit de verdiensten de gerechtigheid van een ander, dat afziet van ons eigen kracht, van ons vermogen, van onze levensverbetering, maar dat steunt op genade, op Gods beloftenis, die aan hulpelozen worden toegezegd, opdat onze ziel leven mogen van die genade die gij ons verkondigt in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. En als ook vanavond een gebod van uw heilige wet ons ter harte moet gaan, dan zullen we het samen voor u mogen moeten bekennen, dat we ook tegen dit gebod zwaar en menigmaal hebben gezondigd. Vanaf de dagen onzer jeugd, met gedachten, met woorden of met werken, en dat indien gij ook ten opzichte van deze ongerechtigheden met ons in het recht kwam treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, dat we dan voor u niet kunnen bestaan, dan blijven we schuldig ook aan deze regels die u naar uw heilig wezen aan ons uw schepselen stelde. Maar hier willen we het dan zo maken, dat we daar vanavond de smart over in ons leven mochten gevoelen, en dat diepe zielsberouw onze ziel zou bezerken, om met uw oude bondsvolk te zeggen, ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Dat we het vanavond zouden beleiden, ik zal wederkeren tot mijn vorige man, want toen was het me beter dan nu. En dan zult u het schuld, het hart door schuldbesef getroffen en verslagen, niet verachten, want u verstoot nooit die smekend tot uw troon de toevlucht neemt, en u verwerpt van voor uw aangezicht niet die zijn ongerechtigheid aan u beleidt. Want dan hebben u beloofd, Heere, dat die zijn overtreding niet toedekt, maar voor uw aangezicht beleidt, die zal van uw barmhartigheid verkrijgen. Alleenlijk zegt ge, ken uw ongerechtigheid, dat ge tegen de Heere, uw God, gezondigd hebt. Heere, mogen we vanavond dan op die zoete en zalige plaats komen, waar gij ons geen kwaad meer doet, waar we onszelf zonder weten, en waar we uit onze ellende opblikken tot uw genade. Die genade zo rijk, zo groot, zo alles overdekkend, dat u ons in die gerechtigheid van uw lieve zoon kunt aanzien, als hadden we nooit zonde gekend, nog gedaan, als hadden we altijd als reine voor u geleefd, omdat hij zichzelf voor ons gereinigd heeft en zijn leven geheiligd, niet alleen overgegeven in de dood, maar ook geheiligd, zonder zonde zelf, zonder zondige gedachten, zich aan God onstraffelijk opgeofferd. O, hoe groot is uw liefde, hoe diep is uw mededogen, dat ge om ons wil zijt arm geworden, en dat ge alle verzoekingen doorstaan hebt, en dat ge de boze hebt gedoopt en de overste deze wereld aan het kruis genaamd, opdat we in uw kracht het leven vinden zouden en opstaan om achter u in een nieuw leven te wandelen. Heere, wil u ons zo vanavond onder de klem van uw goddelijk woord brengen. Geef ook onze jongens en meisjes, die door alles wat ook in deze tijd om hen heen gebeurt, gesproken en geschreven wordt, de koers te mogen zoeken naar het vast kompas van uw goddelijk woord. Dat we niet zouden vragen, wat zeggen de mensen? Wat zegt mijn omgeving? Wat zeggen mijn vrienden en mijn vriendinnen? Maar wat wilt gij hier dat ik doen zal? Als we straks met u in het gericht zullen betrokken worden, en we zullen het, dan zullen we alleen vrij verklaard worden, wanneer we mogen zeggen, Heere, naar uw woord heb ik gehoord, en daarop heb ik gehoopt.
dan zullen alle mensen wezen, uitgedacht door het verdorven brein van de van God vervreemde mens, om het blijken, om te behouden. Maar dan zal uw woord zijn kracht hebben op school de al het mis, en het zal in dat dodelijk tijdsgevricht onze ziel ondersteunen in een betrouw op hem die niet liegen kan. Heer, geef ook onze jongens en meisjes, die nog aan de bron van het leven staan, bij het begin op uw woord te leggen, om in uw hand hun hand te mogen leggen, en hun levenspad, zowel in de tijd van de verkering als in de huwelijkstijd, te mogen leggen aan uw voeten, om daarin te zien op de overste leidsman, die nooit gekozen heeft de weg van het gemak, de weg van de toezwaaiing van de mensen, de weg van het genot van het vlees, maar die toen Satan hem de hele wereld aanbood, zei: wijk van mij, gij boze, want alleen de Heere, onze God, zullen we dienen en hem lief hebben bovenaan. Heere, geef ons iets van die heiligende kracht van uw genade, om in het midden van deze poel der ongerechtigheid staande te mogen blijven. Het kan alleen in het licht van uw genadige aangezicht en ondersteund door uw goddelijke arm. Zegen u ook allen die zich tot de heilige huwelijke staat begeven hebben. Daar is ook zoveel zonders en zoveel verdorven in. De edele bloem der liefde heeft telkens de voeding nodig. En we zijn te traag en te hardvochtig, te boos van hart om het alleen te kunnen. Daarom smeken we van u, wil ook ons huwelijk meer en meer doen beantwoorden aan het hoge en heilige doel dat gij eraan gaf, opdat we van elkander en door elkander niet verteerd zouden worden, maar dat we elkaar mochten dienen uit de liefde van Christus. Heere, daartoe hebben we nodig bij u te schuilen en geduriglijk op u te zien. Wil ook in deze wereld van zonde en ongerechtigheid uw regulerend woord nog niet wegneemt. Want Heere, als gij uw woord ganselijk uit ons land wegneemt, dan zal het worden als Sodom en Gomorra gelijk. Dan zal het worden als de steden die omgekeerd zijn vanwege de zonde tegen dit gebod. Maar wil gij nog gezag van uw getuigenis doen uitgaan, en er nog vele verwekken die de bazuin zullen blazen, ook onder land en volk. Geef dat onze overheid van het pad der dwaasheid terug zou keren tot het woord der waarheid. En zegen ze die gij op de rechterstoelen gezeten doet zijn, opdat ze naar waarheid recht spreken zouden. Heere, wil ook uw knechten en alle die gij als opvoeders en overheden aangesteld hebt, een nauwe conscientie geven om te leven naar het woord uw getuigenis. En als we samen ons schuldig hoofd moeten buigen, ook onder het slijmend vonnis van uw goddelijke wet, o, doe ons dan met die vrouw, van wie we gelezen hebben, uit het woord uw genade, vanavond wenende komen, en achter u onze tranen schreien voor uw aangezicht, om zo ons leed over onze zonde u te vertellen, dan zouden we niet ongezegend naar huis gaan, want u vertroost het hart dat schreien tot u de toevlucht neemt. Hoor ons met alle die op uw heil hopen en zegen uw ganse kerk. Maak uw weldaden wonderbaar tot aan de grenzen der aarde en laat uw naam heerlijk worden om Jezus wil. Amen. Laten wij nu zingen uit Psalm 51, het vierde, vijfde en zesde vers.
Thank you.
We willen vanavond het woord des Heeren bedienen naar zondag 41 van onze Heidelbergse Catechisme, de vragen 108 en 109. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat we daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. In de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en dergelijke schandelijkheden? Dat is het antwoord, omdat ons lichaam en onze ziel tempelen des heiligen geestes zijn, zo wil hij, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuisse daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Dit zevende gebod, dat gaat dus over het huwelijk. Het huwelijk door God ingesteld, door de zonde belaagd, maar door genade hersteld. Dus het gaat vanavond over het zevende gebod dat ons spreekt van het huwelijk. Het huwelijk door God ingesteld, door de zonde belaagd en door de genade weer hersteld. De mens, wij zijn naar Gods beeld gemaakt en van God staat geschreven, God is liefde. De diepte en de breedte daarvan zullen we nooit ten volle kunnen bevatten. Toch heeft God er iets van aan ons medegedeeld. God heeft ons in zijn woord meegedeeld dat er in het goddelijk wezen een heilige harmonie is. Een harmonie van geven en nemen. De Vader geeft zijn Zoon, hij zendt zijn Zoon. En de Zoon doet de wil des Vaders. De Vader en de Zoon, die zenden de Heilige Geest. En de Heilige Geest verheerlijkt de Zoon. En door de Zoon, de Vader. Daar is dus een wederzijds dienen door de liefde. Ik zeg, wij weten daar maar een stipje van, maar God heeft het toch niet gans voor ons verborgen gehouden. Daar is een dienen ook in de goddelijke personen onderling door de liefde. De Vader is anders dan de Zoon. En de Zoon is anders dan de Heilige Geest. We weten, de Zoon is niet minder dan de Vader. En de Heilige Geest is niet van lager orde dan de Zoon. Al noemen we de Vader de eerste persoon, en de Zoon de tweede persoon, en de Heilige Geest de derde persoon, dat wil niet zeggen dat de Heilige Geest een derde rangs persoon is. Zo in de zin van, hij is de minste. Ze zijn alle drie, zo beleiden wij, van dezelfde Godheid, van dezelfde eeuwigheid, van dezelfde volmaaktheid, en van dezelfde heiligheid. En er is tussen deze drie goddelijke personen die samen het enige wezen Gods vormen, zeg ik, een heilige, onverstoorde harmonie. Daarom is de liefde in God ook volmaakt, want God is liefde. God heeft niet alleen lief, het is niet alleen een eigenschap van God die hij naar buiten openbaart, maar het wezen God is liefde, elkaar dienende liefde. Nou, God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Uit Adam is het ganse menselijke geslacht voortgekomen. Dat zegt de Bijbel zonder omweg. God heeft Adam gemaakt naar zijn beeld. En uit Adam zijn vrouw gevormd. En uit dit mensenpaar het ganse mensdom. God heeft Adam eerst gemaakt. En toen hij hem gemaakt had, toen zei hij, het is niet goed dat een mens alleen zij. Want de mens is naar Gods beeld gemaakt. Toen heeft God aan Adam een vrouw gegeven. Uit Adam, die weer tot Adam gebracht werd. En God heeft gezegd, deze vrouw die ik uit u genomen heb, die voeg ik u toe.
voortaan zullen deze twee tot één vlees zijn. Dat ziet niet alleen op de geslachtsgemeenschap, maar dat ziet ook op de gemeenschap van de ziel. Dat één vlees, dat moet u niet alleen maar vleeselijk verstaan. Deze twee zullen één zijn. Deze zielen zullen samen smelten en uit deze lichamen zal het menselijk geslacht geboren worden. En nu is daarin ook de mens naar Gods beeld gemaakt, dat de vrouw niet eender is als de man, en de man niet eender is als de vrouw. De man met zijn eigen lichaamsbouw, met zijn eigen eigenschappen, de vrouw met haar eigen lichaamsbouw en haar eigen eigenschappen naar lichaam en haar ziel. Zo heeft God het gericht. En zo moet het blijven. Ik wil dit er maar even ter waarschuwing aan toevoegen. Zo moet het blijven. Een vrouw moet zich niet vermeten op de plaats van de man te gaan staan. Ze moet zich niet willen tonen door haar haardracht, door haar kleding, door de plaats in de maatschappij die ze in wil nemen. God heeft haar een plaats gegeven. Zoals hij Adam een plaats gegeven heeft, de man. De man voorop, de man als leidsman. De man die het initiatief neemt. En de vrouw als een hulp tegenover hem. En zo min nu de zoon minder is dan de vader. En de Heilige Geest minder dan de zoon en de vader. Zo min is ook de vrouw minder dan de man. Maar het is anders. Ze heeft haar plaats. Zo is de man anders als de vrouw. Zo heeft God het gedeeld. En zo moet het blijven. Want de mens is naar Gods beeld gemaakt. Zo kan ook alleen de man gelukkig zijn. Zo kan ook alleen de vrouw gelukkig zijn. Een vrouw hoort niet achter de katheder. Een vrouw hoort niet in de vergaderzaal van land, provincie of gemeente. Een vrouw hoort niet op de kantel. Dat is tegen de natuur van de vrouw. Zij zal zalig zijn, staat er ergens in de Bijbel, in het kinderbaren. Dat wil zeggen, dat is haar taak. Dat heeft God ze toegemeten. Als een hulp van haar man. Dat is haar bestemming. En dacht u nu werkelijk dat iemand ooit vreugde, echte diepe vreugde zou hebben, die van de plaats afgaat die God hem gegeven heeft? Alleen dan zullen we vrede hebben. En vreugde en leven en blijdschap. Wanneer we beantwoorden aan het doel waartoe God ons op de aarde gesteld heeft. De mens is naar Gods beeld gemaakt. Zo moet het blijven. Zo heeft God het mensdom geschapen. Man en vrouw schiep hij. Opdat ze één zouden zijn. Die twee één zouden zijn. Zo wilde God. En zo kan het alleen goed gaan. Ik zeg niet alleen naar het lichaam. Zoals de dieren die elkaar in de paartijd zoeken. En dan verder nauwelijks contact hebben met elkaar. Maar de mens is naar Gods beeld gemaakt. Hij zal altijd samenleven. Naar ziel en lichaam. Totdat de dood ons scheidt. Zo zal het zijn. Ook en bovenal naar de ziel. Want man en vrouw zijn niet twee exemplaren. Bestemd om het menselijk ras in stand te houden. Maar het zijn twee mensen. Met twee zielen, met twee lichamen, die God tot één ziel en tot één lichaam maakt. Zo is het. Zo was het in het begin der schepping. Zo ging het goed. Tot de tijd dat de mensen die ordening verbroken hebben. En naar het voorbeeld van de goddeloze Lamech, de zevende van Kain, die band verbroken hebben en die scheppingsordonantie aan hun eigen willekeur hebben gewijzigd. Want van Lamech staat dat hij twee vrouwen had, Ada en Zillah. Nou, u kunt lezen hoe het er in dat huis naartoe gegaan. Lamech heeft niet alleen hierin Gods gebod overtreden, maar hij heeft ook de twee-eenheid geestelijk verbroken. En hij is een tiran geworden voor zijn vrouw. Want hij heeft ze als een brullende beer toegeroepen. Hoor naar mij, uw man, Lamech, Ada en Zilla, en vrees voor mij. Want ik sloeg een man dood om mijn builen en om mijn wonden. En een jongeling om mijn builen. Dus met andere woorden, denk erom. Ik zal u een ontzag inboezemen, want anders ik sla u dood. Gelijk ik die man doodgeslagen heb die me verwondde. En die jongen die me met een steen een buil toebracht. U ziet, daar is de harmonie der liefde totaal verbroken. Daar is de man enkel nog maar de baas. En daar is de vrouw de slavin geworden. We kunnen niet straffeloos de inzettingen des Heren te breken. En om zo'n twee eenheid te kunnen vormen, is het ook nodig dat ons huwelijk altijd zij een christelijk huwelijk. Dat is maar niet een etiket, omdat we in de kerk ons huwelijk hebben laten bevestigen, maar dat moet wezenlijk zo zijn, in het besef, God heeft ons samengebracht. Hij heeft elke man zijn vrouw als met zijn eigen hand toegevoegd. Hij wil ons huwelijk gebruiken tot opbouw van het gemeenteleven. Want er staat er in het huwelijksformulier dat het eerste doel van het huwelijk is dat de getrouwden elkaar zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en tot het eeuwige leven behoren. Daar wordt het huwelijk ineens gezet in eeuwigheidsperspectief. Dus dat huwelijk moet dienen tot opbouw van de gemeente van Christus, opdat het leven in de gemeente in een heilige harmonie zou beleefd worden. In de eerste wereld is het fout gegaan, toen de zonen van God, dat is de kinderen uit het geslacht, dergenen die de Heere vrezen, de dochters van de mensen aanzagen dat ze schoon waren, en ze namen vrouwen uit alle die ze verkoren hadden. Toen is de eerste wereld in een hel veranderd. Toen men zomaar te hooi en te gras een vrouw nam om de lieve gezichtje, misschien om het geld dat ze meebracht, in ieder geval de zonen van God, dat wil zeggen de mensen die God vreesden, die namen dochters van de wereld die God niet vreest. En ze zeiden, ach, wat doet het er ook toe? Wat maakt de kerk als iemand veel van elkaar houdt? Maar ze vergaten dat man en vrouw maar niet twee biologische wezens zijn, die door wat driften en wat lusten tot elkaar gedreven worden, en die verder dan weer hun eigen leven kunnen leiden. Dat is de miskenning van het geschapen zijn naar het beeld van God, die enkel een huwelijk wil sluiten ter bevrediging van zijn dierlijke lusten, de lusten die hij met een dier gemeen heeft, die miskent daarmee de hoge roeping, de adel van de mens. Want het is waar, hoewel wij het beeld van God door de zonde op zodanige wijze dat we daardoor kunnen zalig worden verloren hebben, ik zeg het nog eens, datzelfde wat ik al zo dikwijls gezegd heb, we zijn toch door de zonde geen beesten geworden. We zijn door het verliezen van Gods beeld geen dieren geworden. We zijn mensen gebleven. We hebben een ziel behouden. Al woont daar alle boosheid. Al beantwoorden we niet meer aan onze hoge bestemming. Maar we hebben ons verstand behouden. Al is het dan een verdorven verstand geworden. En we hebben onze ziel behouden. Al is het dan een ziel die als een bittere bron allerlei boosheid opwelt. Maar ik zeg het nog eens. We zijn niet aan de redeloze dieren gelijk geworden. Nee, dan gaat het verkeerd als we niet meer zoeken naar de harmonie die er bestaan moet tussen ziel en tussen lichaam, als we niet meer zoeken naar een christelijk huwelijk. U weet hoeveel dat aan het huwelijk van Isaac gelegen lag. Abraham die zegt tegen zijn knecht, o denk erom, dat je geen vrouw zal zoeken uit de dochters van dit land, want het zijn heidinnen. En denk erom, als ik ontslapen zal, dat je me zo niet terug zal voeren naar het land waar God me uitgebracht heeft. Uitdrukkelijk heeft hij een knecht Eliade opdracht gegeven om te zweren bij de God van de hemel en van de aarde, dat het huwelijk van zijn zoon Isaac door het bestel van de knecht, de erfgenaam, of de knecht die als een erfgenaam in zijn huis was, totdat Isaac de erfgenaam zijn zou. Onder zijn bevel en door zijn gezag zou het huwelijk van Isaac een christelijk huwelijk worden. Abraham heeft het goed gezien. En hij heeft de boodschap van de Heere verstaan. Abraham, ik heb je verkoren. Opdat ge uw huis en uw zaad na u de weg des Heere bekend zal maken. Om te doen gerechtigheid en gericht. Om te houden mijn gebod. Opdat ik over Abraham breng hetgeen ik over hem bescheiden heb. Geliefden, willen we de gemeente van Christus blijven. Willen er onder ons altijd zijn die den Heere vrezen, dan zullen we moeten beginnen bij de bronnen van het leven. En een van die bronnen, dat is het huwelijk. Dan zullen we een christelijk huwelijk moeten beginnen. En dat zullen onze jongens en onze meisjes, een man, een vrouw moeten zoeken, onder de dochteren en onder de zonen van de gemeente van Christus. Daar waar het verbond Gods gezag heeft, daar waar het volk van God verzamelt, daar waar het woord van God het enig geldig richtsnoer is voor leer en leven. Anders zal de gemeente van Christus aan de wereld ten onder gaan, zoals het gegaan is in de eerste wereld. Zoals het gegaan is in de vruchtbare streken van Canaan. Het is niet voor niets dat juist daar waar de oogsten het grootst waren, waar goud en goed en geld vermeerderde, ook de zonde vermeerderde, waar de geboden Gods niet meer in tel waren, en waar de Heere die steden Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim en Zoar heeft omgekeerd en de ganse vlakte gesteld heeft tot een eeuwig afgrijzen, zodat vandaag de dag de dode zee nog getuigt van de vloek die over de zonde van de huwelijksverbreking van de degeneratie van het huwelijk gekomen is. Daartegenover zal God zijn waarheid nimmer krenken. Daar waarna zijn verbond over het huwelijk gesloten wordt. Daar staat een sprekend voorbeeld. Het onoverwinnelijk Israël. Daardoor de hand van God wat uitgeleid uit Egypte land en veilig geleid in de woestijn. Dat struikelde voor de zonde van Baal-Peor. En God heeft er 24.000 gedood. Daar het hele leger van Farao en niet één kon doodslaan. Daar hebben de zonde van hoererij, die ze bedreven hebben voor het aangezicht van de afgoden, 24.000 slachtoffers gemaakt. Als een eeuwig voorbeeld dat God de ongerechtigheid en de zonde tegen dit gebod niet ongestraft zal laten. Het waren juist de afgoden en de afgodendiensten van de heidenen die prikkelden tot de zonde tegen het zevende gebod. Het is bekend dat de afgoden Baal, Astarte, Zeus, Venus de mensen ertoe brachten om de allergoorste en de meest perverse praktijken tegen het zevende gebod openlijk tentoon te stellen. De godsdienst was een verering aan de vruchtbaarheid, die dan op puur zinnelijke en beestachtige wijze tentoon gespreid werd. Ik zeg werd, maar ik moet ook zeggen wordt. Want ook de nieuwe godsdienst en de nieuwe moraal en de nieuwe ethiek is vol van deze heidense gedachten. En deze zonde dringt met des te meer kracht ons volksleven binnen, omdat zij zich siert met de schone naam van liefde. Men noemt de meest heidense, goddeloze praktijken de vervulling van het liefde leven naar het model van Christus in deze wereld. En men tolereert zelfs de meest schandelijke en heidense zonde onder de zogenaamde christenen. En zo offert men ziel en lichaam op het altaar voor die nieuwe God. Die God der liefde. Die in feite niet anders is dan de vertegenwoordiging van de ongeremde, beestachtige hartstocht van de van God vervreemde mens. Zo stelt de mens ook in deze dagen zijn wil tegenover Gods wil. En met een beroep op zijn vrijheid ontleent hij het recht om de inzettingen des Heren met voeten te treden. Maar ach, de gevolgen daarvan, die worden al meer en meer openbaar. Moorden op allerlei gebied, doodslagen van zichzelf en van anderen zijn aan de orde van de dag. Naarmate dat de duivel onze jongens en meisjes aanpot steeds vlotter kleding te dragen, steeds naakter kunst te bewonderen, steeds prikkelende lectuur te lezen en steeds gedurfder films te gaan zien, wordt ook de ongerechtigheid hand over hand vermeerderd. En neemt daaraan parallel ook de ellende van het mensdom toe. Want nooit zijn er grotere groepen jongens en meisjes geweest die met uitgedoofde ogen uitzichtloos in de goot liggen dan in deze dagen. Honderden en duizenden in ons vaderland die de bloem van hun leven geofferd hebben aan de God van de hartstocht liggen reeds voor ze hun leven moeten beginnen in het graf van hun uitgedoofde begeerlijkheid. Lusteloos en ellendig, uitzichtloos en toekomstloos, leven ze zonder hoop en zonder leven in dit leven dat niet anders is dan een gestadige dood. O, de Heere roept zijn gemeente toe, waak, wijk af van de zulken. Laat ons beseffen dat ons waarachtige vrede gelegen is in de onderhouding van de geboden des Heeren. God heeft ziel en lichaam bestemd voor de hemel. Daar zijn mensen geweest, ook in de kerk, die gezegd hebben, ach ja, is waar, het mag dan niet helemaal goed zijn, maar het is tenslotte maar een zonde die je met je lichaam bedrijft. En het lichaam dat blijft toch hier. Het lichaam dat verrot toch in het graf. Als dan je ziel maar één is. Zo spreekt het woord van God niet. En de ervaring heeft het altijd geleerd dat waar we ons lichaam niet meer zien als een tempel van de Heilige Geest, ook onze ziel niet leven kan. We hebben het straks gezongen uit Psalm 51. Daar horen we David brullen als een dier wat uit vele wonden bloedde. Wat geen kracht meer had om op te staan. Zijn zonde had zijn levenskracht verteerd. En hij vreesde dat de Heilige Geest van hem wijken zou. En hij in die uitzichtloze nacht voor eeuwig zou ten onder gaan. Daarom riep hij in zijn bangheid uit zijn doodsnood tot een levende God om vergeving. Hij smeekte aan God om een nieuw hart, een rein hart. En hij zegt, Heere, neem toch uw Heilige Geest niet van. Dat wil zeggen, laat mij toch niet voortleven in deze door mij gekozen weg. Opdat die Geest me niet voor eeuwig verlaten. Want David wist het wel. Dan zou hij geen overtuiging van zonde meer kennen. Dan zou hij ook geen vergeving van zonde meer smaken. Maar dan zou hij ook geen leven meer hebben. Dat waard is leven genoemd worden. Nee, de Heere heeft gezegd door de mond van Paulus, dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. En die de tempel van God schendt, die zal God schenden. En hier komen de onbekeerden niet onderuit. Want wanneer je nog zonder God door dit leven gaat, dan moogt u niet zeggen, ja, als ik straks bekeerd ben, dan zal het wel beter zijn. Dan zal ik het niet meer doen. Want God heeft ook uw leven geroepen een tempel van hem te zijn. En als je aan die eis niet beantwoordt, kunt je daaruit niet de vrijheid nemen om dan uw lichaam maar te besteden tot een tempel van de afgoden. Op zulke wijze handelen zult u dubbel kwaad over u brengen en uw ziel en uw lichaam tot een rechtvaardige straf aan het oordeel Gods onderwerpen. Nee, je kunt niet klaarkomen voor God met te zeggen, ja, dan moet God me maar een ander leven geven. Dan zal het wel afgelopen zijn met al de boosheid van mijn leven. Afgezien dat ook de gelovigen al de dagen van hun leven om Gods genade hebben te smeken in de overtreding van dit gebod, is dit voor u geen vrijbrief. Want die de weg geweten en die hem niet bewandeld heeft, zegt het woord van God, die zal met vele slagen geslagen worden. Naarmate dat je de ongerechtigheid vermeerdert, zullen ook de slagen meerder worden. Want voor de zonde die u niet gedaan hebt, zult u niet gestraft worden. Ik weet wel, dit is niet het edelste motief om de ongerechtigheid te verlaten. Maar het mag in uw gedachten toch wel een rol spelen. En de Heere heeft er zelfs menigmaal op gespeeld en menigmaal op gewezen, opdat ze de zonde verlaten zou. God heeft de mens gemaakt, zodat hij zich in zijn naaktheid niet schaamde, omdat er volkomen harmonie was tussen zijn begeerte en tussen het doel waartoe God hem die begeerte gegeven had. Na de zondeval is alles verstoord, zodat Adam en Eva zich schaamden, omdat ze naakt waren. God heeft hun naaktheid bedekt. Hij heeft vellen gemaakt en die Adam en Eva aangetrokken, om zo de boze begeerte die in hun hart door de zonde gekomen was, te bedekken. En zo wil God nu dat wij wandelen zullen. Zo wil God nu dat we onze kinderen zullen opvoeden. Dat we ons telkens en er opnieuw op zouden bezinnen dat door de zonde ook allerlei boosheid in ons hart gekomen is. Maar dat we ons ook gedurig ons zouden bezinnen op het middel dat God gegeven heeft om van de zonde verlost te worden, om in een nieuw godzalig leven te mogen wandelen voor het aangezicht van God. Zo staat er in onze catechismus: alle onkuisheid is van God vervloekt. En daarom moeten we haar van harte vijand zijn. En kuis en ingetogen leven in de huwelijke staat of daarbuiten. God heeft de huwelijke staat behouden na de zondeval. En ik heb het straks gezegd, hij heeft die ingesteld in de eerste plaats om elkaar te zijn tot een hand en voet in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwig leven geboren. In de tweede plaats om kinderen te krijgen. God heeft in de weg van het huwelijk de wereld, het menselijke geslacht in stand willen houden. En hij heeft in zonderheid zijn gemeente willen bouwen. Aan dit doel van het huwelijk hebben wij niet te knoeien. Wij mogen niet uit allerlei oorzaken, uit gemakzucht of welke andere reden dan ook, knoeien aan de bron van het leven. We zullen ook nooit gelukkig worden wanneer we dat doen. Er zijn wel eens mensen die denken dat wanneer ze geen kinderen hebben, of maar één of hoogstens twee of drie kinderen hebben, dat ze dan wel veel gelukkiger zullen zijn. Want zo'n heel hok met kinderen, altijd maar weer zorgen en al die kinderen opvoeden. Ach, denkt u nu werkelijk dat u in de overtreding van de geboden van God meer vreugde hebt dan in het houden van die geboden? Dan zou ik willen zeggen, ga dan de praktijk der gezinnen maar eens na. En ik geef u een ernstige overweging te zien waar meer levensvreugde gevonden wordt. Daar waar de mens zijn eigen leven en het leven van zijn nageroost in de hand neemt. Of daar waar hij leeft, niet als de beesten. Dat eist God niet van ons, dat wil God zelf niet. Dat we als een dier zouden leven en maar zouden laten komen wat komt, dat is ook niet een christelijk huwelijk. In het formulier staat dat de man met verstand bij zijn vrouw zal wonen. Ook wat de verwekking van het aantal kinderen betreft. Maar dan niet gereguleerd door gemakzucht of bange vrees. Maar geleid door de vreze Gods. In alles vragende, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan zijn kinderen altijd nog een zegen van de Heere. En dan is des buiks vrucht Gods beloning. En het moet toch wel een grote wrek zijn die aan de zegen des Heeren tekort komt en die aan de beloning van God niet genoeg heeft. Ook daarin dringt een stuk wereldgelijkvormigheid, secularisatie, zoals men dat noemt, onze gemeenten binnen. Als er schier geen gezinnen meer zijn, grote gezinnen, gezinnen waarin vader en moeder zich hebben laten leiden door de liefdeopdracht van de grote koning. Ge moogt ook niet uit bange vrees voor de toekomst het kinderaantal zo beperkt mogelijk houden. Ach, evenlang hebben de profeten van het ongeloof al geroepen dat als de mensheid zo uitbreidt zoals nu, er over 10 of 15 of 100 jaar geen boterham meer te verdienen is op de wereld. Maar ach, ik heb voor mezelf wel eens opgemerkt, die trouwe zorg van God, gewoon in het natuurlijk leven. Het is me wel eens opgevallen dat bijvoorbeeld, naarmate dat het aantal mensen op de aarde vermenigvuldigt, God de mensheid ook steeds nieuwe bronnen laat vinden waaruit hij leven kan. Want wat denkt u, in de dagen van de Germanen, ik noem maar iets, toen men bijvoorbeeld nog geen steenkool kende, en geen olie kende, en geen aardgas kende, en geen atoomenergie kende. Ach, ook toen hebben ze gezegd, als er straks in de lage landen 10.000 mensen wonen, dan gaan er 9.000 dood van de honger en van de kou, want de mensen die moesten hun eten koken op een houtvuurtje, en ze moesten leven van het wild gedierte en van de tuintjes die de vrouwen onderhielden. Maar nu heeft de Heer, en nu denk ik alleen maar aan dit hoekje van West-Europa, nu heeft de Heer, naarmate dat het getal der mensen toenam, als de bossen niet meer genoeg waren tot brandhout, en als het wild waar onze voorvader van leefde niet meer genoeg was, dan heeft de Heer op een andere wijze voorzien in de leefbehoeften van de mensen. De steenkool is gekomen, en toen die de behoeften van de mens niet meer dekken kon, toen heeft men de olie gevonden. En toen ook dat niet meer genoeg bleek te zijn, toen heeft God het aardgas laten vinden. En als ook dat niet meer genoeg is, dan heeft God de atoomenergie laten ontdekken. En wat het over 10 of over 50 jaar, als de wereld nog zo lang staat, wezen zal, dat weet ik niet, maar God weet. En als ik terugzie, dan zeg ik, trouw God, u hebt goed gezorgd. En als u zegt, ja, maar er is in deze hele wereld toch maar geen eten genoeg voor alle mensen, dan zeg ik, dat ligt u. Maar is in deze wereld eten genoeg? Alleen door de zonde is het evenwicht gestoord, zodat op de ene plaats duizenden tonnen eten liggen te verrotten, en op de andere plaats in de wereld mensen, vaders en moeders vergaan van honger. Maar dat komt alles, omdat door de zonde alles uit het lood geslagen is. Laat God maar zorgen. Hij heeft middelen genoeg. Die wolken, lucht en winden, bij sporen, loop en baan zal ook wel leeg vinden, waar langs uw voet kan gaan. Ik heb nog nooit gezien de rechtvaardige verlaat, nog zichzelf zoekende brood. Geen ijdele zorg doe u van heils voordwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Is dat niet een heerlijk leven? Leven aan de hand van God. Zo zal God ook ons huwelijk zegenen. Zo zal hij door ons huwelijk ook zijn gemeente bouwen. En er is nog een angst die soms het hart der ouders overvalt door een verkeerde prediking. Een prediking namelijk waarin men het zo voorstelt, oh, denk erom, mijn ouders, de meeste mensen gaan verloren. Dus als je 10 kinderen hebt en er wordt er eens 1 of 2 van gered, dan bent u de schuld, mede de schuld, dat er 8 van verloren gaan. Oh, zo spreekt u naar de mond van de duivel. En zo maakt u de trouw van onze allerbarmhartigste God niet. Want hij heeft aan Abraham gezegd, het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij. Van kind tot kind, indien al onze kinderen lust hebben de Heer te vrezen, al waren het er 20, dan zullen ze alle zalig worden. Maar wie ver van God de weelde zoekt, die vergaat heel lang en wordt vervloekt. Niet omdat God zijn verbond breekt, dat zal hij in eeuwigheid niet doen, maar omdat wij geen lust hebben om de Heer te vrezen. Dus ook te dien opzichten, geen bange vrees. Laat ons ook te dien opzichten beantwoorden aan de hoge roeping waar God ons mee geroepen heeft. En laat ons anders zijn dan de wereld, opdat we ook daarin onze echt niet breken. Want echtbreuk geschiet niet alleen wanneer een getrouwde man een ongetrouwde vrouw neemt, of een getrouwde man de vrouw van een ander neemt, of omgekeerd. Dat is in zonderheid echtbreuk door God vervloekt, maar daar vindt ook echtbreuk plaats binnen het huwelijk. Schending van Gods gebod, waar uiterlijk het huwelijk gaaf is, en waar de man er nooit aan gedacht heeft om zich op te houden met een andere vrouw, en de vrouw er nooit aan gedacht heeft om haar man ontrouw te zijn. Ook daar kan in het verborgen zoveel huwelijksontrouw zijn. En dan denk ik ook nog niet alleen op lichamelijke gemeenschap, maar ik denk ook aan het verbreken van de band van de geestelijke gemeenschap. Het elkaar vereten en verbijden. Het niet dienen door de liefde. De man willen zijn als de vrouw. En de vrouw willen zijn als de man. Elkaar willen overheersen.
Ieder probeert dan het grootste stuk van de huwelijkskoek voor zich te nemen. En gelukkig te zijn met geef, geef.
Zonder dat hij beseft dat het doel van het huwelijk is elkaar te dienen. Door de liefde. Daar is in zulke gezinnen een voortdurende huwelijksverbreking. Een voortdurende echtbreuk. Die even schuldig is voor God als die openlijke echtbreuk waar een hele gemeente zich mee bemoeit. Wanneer die man het met die vrouw gehouden heeft. En wanneer die vrouw ontrouw geworden is aan haar eigen man. Laat ons hierover voor God verootmoedigen. En dan, het gebod gaat nog verder. God verbiedt niet alleen het echtbreken en dergelijke schandelijkheden binnen het huwelijk. Maar God verbiedt ook alle schandelijkheden voor en buiten het huwelijk. Hij wil dat we ons lichaam en onze ziel als tempelen van de Heilige Geest zuiver en heilig bewaren. Dat geldt voor getrouwd en voor ongetrouwd. Daarvan nog een enkel woord. Wanneer we gezongen hebben uit het Psalm 32 en daarvan het vijfde vers. 32 vers 5. Wil toch niet terug. Gelijk een paard weer. Nee. Ik heb een ander vers opgezocht. Het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naam die gunt de weg. Die zal tot u in ieder van de vrome in vindend tijd met ootmoed smeken kom. Een zee van ramp moog met haar golven slaan, hoe hoog zij gaat. Zij raakt hem zelfs niet aan. Het derde vers van Psalm 32. Dit is het argument dat de onderwijzer gebruikt opdat we ons leven in Gods dienst besteden zouden en af zouden wijken van de paden des doods. Hij zegt onze lichamen en onze ziel, dat zijn tempelen van de Heilige Geest. Dat moet de drangreden, dat moet de kracht zijn. Zo was het bij Jozef wanneer hij verlost werd tot de zonde van overspel. Dan zegt hij, zou ik zulk een groot kwaad doen en zou ik zondigen tegen God. Dan zegt hij niet, zou ik mijn ziel verderven. Zou ik mijn baantje hier bij Farao in de weegschaal stellen? Maar dan zegt hij, zou ik zondigen tegen God. Tegen die God die met Jozef geweest is, overal waar hij heen ging. Dit is de rechte drangreden om in een nieuw christelijk leven te wandelen. Als die verloren zoon dacht aan zijn vader, dan liet hij zijn vriendinnetjes varen. Dan liet hij zijn leven wat hij geleid had varen. Dan zei hij al zijn geneugden en genoegens, vaarwel. Dan ging hij terug. Gedachtig wie zijn vader voor hem geweest was. O, dit moet ook de drijfveer zijn in het leven van jullie jongens en meisjes. Om niet rond te zwerven langs de haven. En niet door de straat te gaan. En niet in de patattenten rond te hangen of erger. Maar in het gezin leven te zoeken. Met je vrienden en met je vriendinnen. Op de verenigingen. Om Gods wil. Omdat de Heer je alleen gezet heeft. Hij heeft je afgescheiden, afgezonderd van de wereld. Leef dan ook niet zo als de kinderen der wereld. Zoek het niet daar waar de wereld het zoekt. Lees niet de boeken die de wereld leest. Zie niet de films die de wereld ziet. Bewonder niet de kunst die de wereld bewondert. Want dan zal je met de wereld vergaan. God roept je uit de wereld. Hij bevestigt het aan je, ook vanavond, als je de boodschap van zijn gebod horen mag, dat je geen lust hebt in je dood. Nee, God ontneemt je niet een stuk levensvreugde, wat de kinderen der wereld wel hebben, maar hij toont je de waarachtige en de echte en de duurzame vrede. En die ligt niet in het tomeloos vieren van de begeerlijkheden van je verdorven vlees. Maar die ligt in het bewaren van je hart. Tegen alle boosheid. Daar is meer vreugde. In het doden van de zonde. Dan in het bedrijven van de zonde. Heb je het wel eens geprobeerd? Heb je om Gods wil wel eens nee gezegd? Heb je om Christus wil wel eens afgestaan? Van de ongerechtigheid? Heb je vrienden en vriendinnen waar ik wel eens vaarwel gezegd? Om de genade God. En heeft de liefde van God je hart wel eens bewogen? Om de zonde vaarwel te zeggen? Dan heb je het in je leven ervaren. Dan is het beter, kreupel, gekruisigd, versmaad door de wereld, eenzaam, zijn leven in te gaan, dan de schijngeneugde van de wereld te zoeken en de bedriegelijke hartstocht naar te wandelen. Want Salomo heeft het gezegd, als hij die jongen zag, die een hoer naging naar haar huis, hij ging haar na, zegt hij, als een os naar de slachter. En als een dwaas tot de tuchtig ging der boeien, totdat een pijl hem zijn leven doorschokte. Het is een diepe gracht. En die eenmaal aan deze zonde gehoor geeft. Het is niet dan na veel strijd, veel tranen, veel schande en veel moeite om uit deze diepe punt verlost te worden. O, ik bid u dat ge uw leven aan de Heere wijst. In plaats van aan uw lusten. Ik weet, daar is een nieuwe moraal. En een nieuwe ethiek. Die zegt, ach, dat zijn taboes. Die golden nog wel voor je grootvader en voor je grootmoeder. Maar wij moderne mensen, wij weten wel hoe ver we gaan kunnen. En wij weten heus wel dat het maar bangmakerij was in vorige dagen. Als men zei dat we onze lichamen rein moesten bewaren. Totdat we wettig in de huwelijk verbonden werden. En ook dan rein leven binnen de heilige huwelijke staat. Nee, dat zijn geen sprookjes, dat zijn geen kunstig verdichte fabelen. Dat zijn geen oudwijfse praatjes, maar dat zijn de geboden van God. Dat zegt God. En als de moderne mens onder dit juk niet buigen wil, dan zal hij verteerd worden van zijn eigen hartstocht. En ik heb al meermalen gezegd, de gevolgen zijn al duidelijk openbaar. Gaat het? De ontspoorde jeugd maar na. Volg ze maar op hun glibberwegen. En zie maar waar ze terechtkomen. Leg uw oor maar te luisteren. Ga maar naar de ziekenhuizen. En naar de gestichten waar honderden en duizenden mensen zitten. En probeer er maar eens achter te komen. Waar de diepste beweegredenen van hun ellende zitten. En dan is het, nou ik durf geen procenten te noemen. Maar zo ruwweg, dan is het wel 7 van de 10 keer. Dat de oorzaak van die ontsporing, van die deraillering, ligt in de zonde tegen het 7e gebod. Het zij voor of binnen de huwelijke staat. De medici die zullen het bevestigen. En daarom, het geeft geen leven en het geeft geen vrede. En daarom, jongens en meisjes, als we bekennen moeten dat we schuldig staan voor God, het zij met onze gedachten, het zij met onze woorden, ook woorden. Woorden die zoveel schade kunnen doen aan de ziel. Op fabrieken en werkplaatsen, in winkels en kantoren, in de gezinnen met de zogenaamde gezellige avondjes, waar allerlei smerige moppen getapt worden en waar allerlei vuile redenen uit onze mond zouden gaan. Ach, daar ligt vaak de bron van de ontsporing. Paulus zegt nadrukkelijk in de brief aan de Efeziërs: geen vuile reden, ga uit uw mond. Kwade samensprekingen bederven goede zeden, zegt de wijze man. Ook met woorden kunnen we tegen dit gebod overtreden. Maar ook al zou het zijn dat u met de daad dit gebod nooit geschonden heeft, dan heeft Jezus nog eens gezegd tegen deze mensen die meenden dit gebod te hebben onderhouden: als je een vrouw aan hem ziet om te begeren, dan heb je reeds overspel in uw hart met haar gedaan. Groot en klein, getrouwd en ongetrouwd. Wie zou zich dan niet schuldig weten aan dit gebod? Daar is een weg ter ontkomen. Dat is de weg die die vrouw bewandeld heeft. In christelijke pietijd noemt Lucas de zonde niet. Dat doet genade niet. Maar hij zegt: het was een zondares. En dat weten we genoeg. En die zondares die is gekomen in het huis van een farizee. En die heeft woordeloos de smart harer ongerechtigheid aan de voeten van de zaligmaker uitgeweend. En Christus heeft haar zonde niet meer genoemd. Dat doet God nooit meer. Hoe menigmaal we ook zijn wetten schonden. En hoe dikwijls ook dit gebod hebben overtreden. Indien we met belijdenis van onze overtredingen voor het aangezicht van de Heere komen. En dan moet het natuurlijk geen klakkeloos woorden spelen. Dan zal het ook openbaar komen. Want jongens en meisjes, vaders en moeders, als we de smart der zonde gaan inleven, dan gaan we niet meer werelds gekleed. Dan zullen we geen oorzaak meer geven tot allerlei zonden. Met hart en hoofd en hand en ziel en lichaam. Maar dan zullen we overeenkomstig onze goddelijke roeping onze weg door dit leven zoeken. Het kruis achter Christus draagt. Laat ons dan versmaad worden door deze wereld. Maar het is beter vrede te vinden bij God dan in de voetsporen van de duivel te wandelen en straks in het eeuwig naberouw met de wereld te vergaan. Ik zeg: laat ons dan die plaats zoeken waar die vrouw het woord uit Jezus lippen gehoord heeft, die geen van haar ongerechtigheden haar toegerekend heeft, die aan haar zonde nooit meer gedacht, want we hebben een getrouwe borg en zaligmaker. Wanneer de schuld bewust tot hem komt, dan zegt hij: ik bel uw overtredingen uit als een nevel en ik gedenk uw zonde niet meer. Dan werpt hij al onze overtredingen in de zee van de eeuwige vergetelheid. En de armen van de duivel zijn niet zo lang dat hij met zijn zwarte klauwen onze zonde van de bodem der zee zou kunnen oprapen en weder op ons hart te doen. Als God ons vrijmaakt van onze ongerechtigheid en hij werpt ze achter zijn rug, dan maakt hij ons al de reine bruid voor het lam en stelt hij ons den vader voor zonder blek en zonder rimpel. En die toekomst, die moet ons in ons ganse leven voor ogen staan. Dan zullen we ook als de verzoeker komt, ook als de gelegenheid zich voelt, in de krachten in de mogendheden dat Heere staande blijft, zeggende: zou ik zulke groot kwaad en zonde tegen die God die mijn leven in zijn hand genomen heeft, die me als een bruid heeft verkozen, met wie ik in ondertrouw ben, op het huwelijk waar ik mijn hoop op gevestigd heb, wat hij straks openlijk met me voltrekken zal, wanneer ik met hem wandelen zal in het nieuw Jeruzalem, zou ik dan mijn zielenbruidegom smaadheid aan, en zou ik het huwelijk met hem verbreken, wat door hem tot stand gekomen is, ik, zijn zwarte bruid gekocht, tot eeuwige heerlijkheid, zou ik zijn geboden niet doen, en dat uit eeuwige, hartelijke dankbaarheid. Amen. Heere, gij zegt, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en uw geest, de welke goden zijn. Ach, stond ons de prijs van die koping altijd voor ogen. Waren we altijd dicht bij Jezus, stonden we altijd aan de voet van het kruis. Weenden we altijd over onze zonde, we zouden nooit meer zonden. Houd ons dicht bij u, Doe ons de prijs zien waarmee je ons losgekocht hebt. En dan zullen we als uw kinderen wandelen, ver van de wereld en ver van de zonde, naar uw geboden. En daarin zullen we vrede hebben, totdat het huwelijk volmaakt is. Dat op de wolken des hemels voltrokken zal worden. Maar het aardse huwelijk slechts een voordeel van zijn macht. Waar het aardse huwelijk naar heen mag wijzen. Die liefde, die onvergankelijke liefde van de eeuwige bruidegom, van uw smetteloos lam, met ons, zwarte en verloren bruid, aldoe ons, daarop ziende en daaruit levende, krachtig om de zonde en de wereld te verlaten en om in een nieuw, godzalig leven als uw bruid te wandelen. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder en breng mij, door dien glans geleid, tot uw gewijde tent te weten dan, klimt mijn bange ziel gereden ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Verhef dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.